Goedenavond, gemeente. Op deze eerste Adventszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Gisteravond, zaterdag 29 november, overleed op de leeftijd van 87 jaar Klaas van der Vieren. Hij woonde aan de Linderhoflaan 15 en verbleef de laatste tijd in zorgcentrum Elim. Aanstaande woensdagavond van 7:30 tot 8:30 is er gelegenheid tot condoleren in het Baken. Donderdagmorgen 4 december wordt om 10:00 in het Baken de rouwdienst gehouden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. We bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden en meeleven aan. Als aanvulling op de in de weekbrief genoemde zieken delen we u nog mee dat Tony Buis uit Tiel in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is opgenomen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Ik noemde u het tweede en het derde vers van Psalm 25. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die was van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn in gang bestiert naar Heren wetten. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, de eerste drie versen. Na de geloofsbelijdenis zingen we uit op toonhoogte 136. Alle vier de verzen: vrede zij u, blijf in mijn vrede. Ontvang mijn geest, heilige geest, hij zal u leiden. Vrede zij u. En wat er verder volgt in de vier aangegeven verzen van op toonhoogte 136. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van de apostelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag stond hij weer op uit de doden en is hij opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen gaan we nu eerst bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, u bent het die zendt. Dat hebben we zojuist gezongen. Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. We zijn erop uitgestuurd. Net zoals de profeten in het Oude Testament, de evangelisten en de apostelen in het Nieuwe Testament, de zendelingen en evangelisten vandaag de dag. Maar we hebben allemaal die taak, die roeping, om dat woord van u verder te dragen dan onszelf. Maar wat merken we het? Wat zijn er een blokkades? En soms vinden we dat ook wel goed. Want dan is er voor ons geen beginnen aan, geen doorkomen aan. En dan laten we het maar rusten. Geef dat we dat lef niet hebben. Maar dat we het hart hebben van u gekregen om met uw woord onderweg te zijn. In ons leven van elke dag. En geen dag zonder. En dat dat woord van u een stuwkracht zal zijn. Waardoor we voortgedreven worden om aan het woord komend dat woord ook uit te dragen, voor te leven en daarmee bezig te zijn. Dat mag niet van ons wijken, want dan komt er o zo gemakkelijk storing en komen er stoorzenders in ons leven die ons overstemmen, verstommen, die ons het leven moeilijk, zo niet onmogelijk maken en het liefst ons van u afdrijven. Daarom, o God, wil door uw geest ons heel dicht bij uw woord houden. Niet het minst ook bij uw vlees geworden woord, Jezus Christus. Stel ons hem voor ogen. En dat we hem ziende er zo vol van zullen zijn, niet anders te kunnen dan ook anderen op de hoogte te brengen van de heilsfeiten. Laat ook deze dienst daartoe mogen bijdragen, opdat u ontvangt alle lof, alle eer. U bent het zo waard. Wil ons horen, o God, uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij vervolgen de lezing uit de profetie van Amos met hoofdstuk 7 te lezen. En dan lezen we door tot in het 8e hoofdstuk, het 3e vers. Amos 7 tot en met Amos 8, vers 3. En in Amos 7 vanaf vers 1, daar schrijft de profeet: dit heeft de Heere Heere mij laten zien, en zie, hij formeerde sprinkhanen toen het nagras begon op te komen. Let wel, nagras, nadat er voor de koning gemaaid is. En het gebeurde toen ze het opvreten van het gewas van het land voltooid hadden, dat ik zei: Heere, Heere, vergeef toch, hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Hij is immers klein. Toen kreeg de Heere hier berouw over. Het zal niet gebeuren, zei de Heere. Dit heeft de Heere, Heere mij laten zien, en zie, de Heere, Heere riep uit dat hij een rechtszaak wilde voeren door middel van vuur. Het verslond de grote watervloed, ook verslond het een stuk land. Toen zei ik: Heere, Heere, houd toch op. Hoe zou Jacob staande kunnen blijven? Hij is immers klein. Toen kreeg de Heere hier berouw over. Ook dit zal niet gebeuren, zei de Heere, Heere. Dit heeft hij mij laten zien, en zie, de Heere stond op een loodrechte muur met een paslood in zijn hand. Toen zei de Heere tegen mij: wat ziet u, Amos? Ik zei: een paslood. Daarop zei de Heere: zie, ik ga een paslood plaatsen in het midden van mijn volk Israël. Ik zal het niet langer voorbij gaan. Verwoest zullen worden de offerhoogten van Isaac. De heiligdommen van Israël zullen worden verwoest. En tegen het huis van Jerobeam zal ik opstaan met het zwaard. Toen stuurde Amazia, de priester van Bethel, een bode naar Jerobeam, de koning van Israël, om te zeggen: Amos heeft een samenzwering tegen u gesmeed in het midden van het huis van Israël. Het land zal aan al zijn woorden geen weerstand kunnen bieden, want dit heeft Amos gezegd: Jerobeam zal sterven door het zwaard. Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land. Daarop zei Amazia tegen Amos: Ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda, eet daar uw brood en ga daar profeteren. In Bethel mag u niet langer profeteren, want dat is het heiligdom van de koning. Dat is het huis van het koninkrijk. Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia: Ik ben geen profeet, ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbijkweker. De Heere haalde mij echter achter de kudde vandaan, en de Heere zei tegen mij: Ga heen, profeteer tegen mijn volk Israël. Nu dan, hoor het woord van de Heere. U zegt: U mag niet profeteren tegen Israël, en u mag uw woorden niet laten stromen tegen het huis van Isaac. Daarom, zo zegt de Heere: Uw vrouw zal in de stad hoererij bedrijven, uw zonen en uw dochters zullen door het zwaard vallen, en uw land zal met een meetsnoer verdeeld worden, en u zult sterven op onreine bodem. En Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land. Dit heeft de Heere mij laten zien, en zie, een korf met zomervruchten. Toen zei hij: Wat ziet u, Amos? Ik zei: Een korf met zomervruchten. Daarop zei de Heere tegen mij: Het einde is gekomen voor mijn volk Israël. Ik zal het niet langer voorbij gaan. De tempelliederen zullen klagend klinken. Op die dag spreekt de Heere: Talrijk zullen de dode lichamen zijn. Op elke plaats werpt men ze zwijgend weg. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over het gelezen gedeelte met elkaar nadenken en heel in het bijzonder stilstaan bij vers 16. Nu dan, hoor het woord van de Heere. U zegt: U mag niet profeteren tegen Israël, en u mag uw woorden niet laten stromen tegen het huis van Isaac. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we nog uit op toonhoogte 183. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. Op toonhoogte 183. Gemeente des Heren, ambten, vast en zeker wel eens van gehoord. Catechisatie, de kerk. En dan kun je inderdaad denken aan de kerkenraad met de diaken en de ouderlingen, de ouderlingkerkrentmeesters, de predikanten. Maar daar wil ik het vanavond even niet over hebben. In de schriftlezing van vanavond uit Amos 7 kwamen we ze ook tegen. De drie ambten in het Oude Testament. Het is de koning, het is de priester en het is de profeet. En voor zo'n ambt werd je gezalfd. Dat weten we nog wel uit de geschiedenissen van Samuel en David. Gezalfd met zalfolie, waardoor je werd toegerust tot de dienst waar God je in roept om bezig te zijn te midden van het volk, maar in zijn naam. En eigenlijk in tussenpositie tussen God en het volk, tussen het volk en God in. In dit zevende hoofdstuk uit Amos lees ik over koning Jerobeam. En ik lees over de priester van Bethel, Amazia. En de profeet in dit geheel, dat is Amos. En in Amos 7, daar wordt heel duidelijk hoe God zijn wil bekend maakt aan iemand als Amos, aan de profeet. Maar ook hoe moeilijk die man het daarmee heeft. In Amos 7, het begin, en ook in Amos 8, het begin, komen we een aantal visioenen tegen. Dat zijn beelden die God aan Amos heeft vertoond, die hij hem heeft laten zien, en die geven iets weer. Ze beelden iets uit. Ze stellen iets voor. Ze hebben alles te zeggen. Je zou bij dit alles ook kunnen denken aan het laatste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, Openbaring aan Johannes, waar Johannes op Patmos gezichten te zien krijgt. Nou, hier in het begin van Amos 7, daar voltrekt zich om te beginnen een ramp. U weet hoe dreigend de vogelgriep in ons land is en was en blijft. Het hangt als een donkere wolk boven heel velen. Hier gaat het om sprinkhanen. Sprinkhanen was men daar toen ook beducht voor. Want die vreten heel de oogst op. Amos, die van huis uit de agrarische sector komt, boer was, weet wat dit betekent. Dat betekent armoede. Dat betekent inleveren. Dat betekent eigenlijk geen leven meer hebben. En het is een verontrustend beeld dat hem wordt getoond door God zelf. Een echte plaag. Een enorme ramp. Rampzalig. Die sprinkhanen komen eraan als een donkere wolk. Ze laten zich met de wind mee zeilen. Of ze springen. En zo'n middelgrote zwerm, die kan per dag wel 2000 ton aan gewas opvreten. En Amos weet het niet meer. Hoe moet Jacob, hoe moet Israël dit ooit toch doorstaan en te boven komen? En dan wordt er hier gesproken over nagras. Dan moeten we niet alleen aan gras denken, maar ook aan graan, koren. En er is één keer gemaaid. En die eerste snee, zullen we maar zeggen, die is bestemd voor de koning. Dat was best een zware belasting. Als dat moest worden afgestaan. De eerste, beste. De prijs die men betaalde voor het koningschap. En wat er daarna nog overbleef, dat was voor de bevolking. En daarom, als dat wordt weggevreten, kaalgevreten, wat ben je dan? Waar blijf je dan? Dan ben je gedoemd tot de ondergang. En daarom, alleen bij de aanblik hiervan al, voert Amos een pleidooi aan het adres van God. O Heere, alsjeblieft niet, doe het niet. En God hoort dat. Hij heeft berouw over wat hij van plan was. En hij voert het visioen niet in werkelijkheid uit. U moet dus nagaan hoe Amos betrokken is bij de mensen tot wie hij moet profeteren. En hij heeft geen enkele vorm van leedvermaak in de zin van, nou, ik zal ze het eens even aanzeggen, want dit hebben ze verdiend. Jona, die was zo op die manier onderweg in en naar Nineveh. En die vond het prachtig wat hij moest gaan zeggen en zou meemaken. Nog 40 dagen, nog 40 nachten. En hij was aan het aftellen. En dan zou hij het meemaken. Nee, Amos redeneert en reageert niet in de zin van eigen schuld, dikke bult, hadden jullie maar nooit. En dat is ook het moeilijke van profeteren. Het aankondigen van het oordeel, waarbij je zelf niet uit de voeten kunt maken en het van een afstandje kunt gaan zitten bekijken wat er gebeurt. Maar je bent één van hen. En je bent één met hen. En zo moest hij het woord van God verder brengen, terwijl het hem zelf net zo goed aanging. Hij ook wordt erdoor geraakt. Denk bijvoorbeeld ook aan een Abraham, hoe hij bidt voor Sodom en Gomorra, voor Lot en zijn familie. Denk aan een Mozes, hoe vaak en hoe veel hij voor Israël in de bres sprong. Denk aan onze Heer Jezus Christus, die zijn eigen leven heeft gegeven tot de verzoening, volkomen van al onze zonden. Hij ging ten onder, opdat wij het leven zouden hebben. Vergeef toch, vraagt Amos. En met dat hij dat vraagt, zit daar eigenlijk ook een schuldbelijdenis in. Vergeef het, Heere. Inderdaad, we staan schuldig tegenover u. We hebben nergens recht op. Maar doe het alstublieft niet. Nou, dat oordeel van die sprinkhanen, dat wordt afgewend. En vervolgens komt er een visioen vol vuur. Een vuur dat alles verteert. Ik weet niet of het u opviel bij het lezen. Maar er stond geschreven, en dat geeft het geweld en de heftigheid aan, dat zelfs een grote watervloed verslonden wordt. Kijk, als het een olieveld betrof, dan kan ik het begrijpen. Maar een grote watervloed verslonden door het vuur, dan is het nogal heftig. En Amos, die voert datzelfde pleidooi. Heere, stop dit alstublieft. En opnieuw krijgt God berouw. Wat in dat visioen getoond wordt, het zal niet doorgaan. En dan komt de derde visioen. Dat is een visioen van een paslood, een stuk gereedschap dat gebruikt wordt in de bouw. En regelmatig wordt het gehanteerd om te kijken of een muur bijvoorbeeld die gebouwd is, gemetseld is, wel keurig recht omhoog rijst, gemetseld wordt. En als je dit zo leest, dan kun je in het begin nog denken van, nou, nu gaan we de goede kant op, want God zelf hanteert het paslood. Er wordt gebouwd. Maar toch is het niet zo dat afbraak en voorbijgang over zijn. Het zou een verkeerde conclusie zijn om bij dat derde visioen te denken van, zo, nu hebben we het gehad, nu gaan we bouwen. Bij Israël blijkt alles uit het lood te staan. Alles is Gods, alles is scheef, alles is krom getrokken. En de Heere God neemt dit niet langer. En voordat Amos ook maar één woord kan zeggen, of ertoe over kan gaan om een pleidooi te voeren, staat het voor God vast dat de offerhoogte en de heiligdommen worden verwoest en dat het huis van koning Jerobeam wordt uitgeroeid. Nou, daar sta je dan als priester. En daar ga je dan als koning. Het zal je maar gezegd worden. Het zal je maar aangezegd worden. Bekendgemaakt. Social media hadden ze nog niet in die tijd. Oude Testament. Dus het gebeurt nog op de ouderwetse manier. Er wordt een bode door de priester naar de koning gestuurd om over te brieven wat Amos heeft gezegd. En het wordt verwoord, het wordt opgevat, het wordt doorvertaald als een samenzwering. Nou, en daar moet je bij de koning niet mee aankomen. En let er eens op hoe dit verder wordt verwoord. Amos heeft dit wel gezegd, maar hij heeft het niet zelf verzonnen. Hij heeft dat niet zelf naar buiten gebracht. Dit komt uit de mond van een profeet. Een man Gods, die Gods wil, Gods weg, Gods wet bekend maakt. En dat pikken ze niet van Amos. Die moet zijn mond houden. Die moet maar naar Juda vluchten. Ga daar maar wonen. Ga daar maar profeteren. We hoeven je hier niet langer. Ja, zo werkt dat toch. Wij maken zelf liever de dienst uit. En wat doet Amos dan? Hij krijgt, om zo te zeggen, een spreekverbod. Wat heeft die man hier te zoeken? Zo vraagt Amazia zich af. Wat bezielt hem om hier alles op stelte te zetten? Maar in feite is men bang voor datgene wat Amos komt vertellen. En ja, als je van zulke mensen geen last wilt hebben, moet je ze ten spoedigste uitrangeren. Zo werkt dat ook nu nog in onze maatschappij. Wanneer iemand als een gevaar, als een bedreiging wordt gezien, ja, dan wordt er al gauw gesproken over die of gene op een manier waarbij je wel een afkeer van zo iemand moet krijgen. Er worden bepaalde beelden opgeroepen. Allerlei eigenaardigheden worden opgezond. En op een suggestieve manier wordt zo iemand aan de kant geschoven. Heel typisch, dat merk je hier bij profeten in het Oude Testament. Maar hetzelfde kom je ook tegen ten aanzien van de Heer Jezus Christus. Hoe vaak is ten aanzien van hem ook niet een vals beeld getekend, zoals de Joodse leiders dat deden. En ach, op de duur moest het zo wel komen tot een arrestatie, tot een kruisiging. Een vals beeld. Een politiek spelletje. Maar het mooie in dit gedeelte is dat Amos zich niet weg laat sturen. En dat hij zich door deze aanpak ook niet laat intimideren. Hij laat hem zo te zeggen aan de mensen zijn paspoort zien. En hij zegt, jongens, God heeft me geroepen en hij heeft me opdracht gegeven om tegen u, Israël, te profeteren. Ik was eerst boer. Ik was eerst kweker van moerbeibomen, wilde vijgen. Maar ik ben achter de kudde vandaan gehaald en zo in dienst van God gesteld. Maar, zegt Amos eigenlijk, let nou toch alstublieft niet op mij. maar hoor het woord van de Heere. Wat Amos hier eigenlijk zegt, is van, beste mensen, ik ben niet meer, ik ben niet minder dan een doorgeefluik. Ik geef alleen maar door wat ik van Gods wegen te horen heb gekregen. En dat moet je horen. Hoor het woord van de Heere God. Weet u, dat is ook voor ons zaak om te doen. Wel datgene wat we horen in en buiten de kerk, in en buiten de gemeente. De toetssteen van het woord van God. Komt het overeen met wat daar geschreven staat? Dat blijft altijd weer het toetsmoment. Bij alles wat er gebeurt, op het kerkelijk erf, bij u thuis, op de scholen waar onze kinderen zitten, op al die andere plaatsen waar het woord van God open gaat, gaat het erom dat we God ook echt aan het woord laten komen. En hem ook laten uitspreken. En niet de bode, de postbode, doorgeefluik van de boodschap afpoeieren. Hoor het woord van de Heere. Amos die zet wel even de puntjes op de i daarmee. Want het gevaar is zo groot als zo'n woord van God regelrecht tegen me indruist. Of tegen mijn doen en laten ingaat. Of als er een vinger wordt gelegd bij de zere plek. Dat ik dan boos word op degene die het zegt. Maar ontdek het maar, keer op keer. Het woord van onze God is niet poeslief en aardig. En dat aait ons niet over onze bol. Nee, het wijst aan. Het legt de vinger bij die zere plek waarvan we liever zouden ze afblijven. Niet aankomen. Dat zoek ik zelf wel uit. Maar wat wil God daar nou mee? Met zijn woord tot ons te richten via zo iemand als een Amos. Hij wil niet liever dan ons weg hebben en terug hebben uit de klauwen van de zonde vandaan. Weg onder de macht van Satan vandaan. Omdat God alle recht van de wereld, wat zeg ik, alle recht in hemel en op aarde heeft op ons. Want daarvoor ben je mens. Om aan de hand van dat woord van God en niet te zijn voor jezelf, maar om God groot te maken. En ja, als je dat woord van God niet kunt hebben in je leven, als je dat maar wat graag op een afstand houdt, ja, dan kom je daar niet toe. Eigenlijk sluit je dan jezelf buiten. Buiten dat waarbinnen God je zo graag heeft. Zijn heerschappij, zijn koninkrijk, zijn macht, zijn majesteit. God is uit op je leven. Maar waar hij buitenspel wordt gezet, monddood wordt gemaakt, daar koers je regelrecht op je eigen ondergang aan. Heel veel mensen die denken vandaag de dag dat dat niet zo vaart zal lopen. Maar dan vergissen we ons, denk ik. Als de Heere God eerst die twee visioenen geeft aan Amos, en Amos weet als het ware de Heere God nog te verbidden van zijn gedachten af te brengen, die derde keer heeft hij geen kans. Als Gods maat vol is, als de tijd rijp is, dan komt het onherroepelijk. En alleen wie het woord van God volgt, die ontkomt daaraan. Je kunt dan een profeet de mond willen snoeren en zeggen, hoepel op, We willen je niet meer horen. We moeten niks van je hebben. Maar in feite hou ik mezelf daarmee voor de gek. Want God komt met het beste. En is altijd weer met het beste gekomen. Heeft hij daarvoor juist ook niet het woord vlees laten worden in Jezus Christus? Het opmerkelijke is, hè, dat Amos, ondanks zijn spreekverbod, toch doorgaat. En toch doorgeeft wat hij nog meer gezien heeft. En hij doet dat dan met in het begin van 8 nog even te vertellen over dat visioen met die korf. Met rijpe vruchten. Daar zit een woordspeling in verborgen. In het Hebreeuws. Een woordspeling die van God komt. Dat de vruchten rijp zijn, geeft aan de tijd is rijp. Het kan nu niet langer uitblijven. De ondergang staat voor de deur. God strijkt, om zo te zeggen, niet langer zijn hand over zijn hart. Nee, onafwendbaar komt de verschrikking dichterbij. En ontelbaar zijn de overledenen. Zwijgend werpt men ze weg. Er is eigenlijk geen doen meer aan. Er zijn geen woorden voor. Merk je dat daar waar het woord van God niet gehoord en niet aan het woord mag komen, ja, daar zijn mensen razend gauw uitgepraat. Zwijgend doet men dan wat nog resteert. En misschien hebben wij wel een leven lang geprobeerd om met onze praatjes allerlei gaatjes te vullen. Het woord van God maar op een afstand te houden. Buiten de deur van ons leven. Maar wat red je daarmee? Wat bereik je daarmee? Ach, wat is je leven dan dor en dood? Wat stelt het eigenlijk voor? Inhoudsloos. Daarom te meer. Elke dag weer opnieuw heb ik rekenschap af te leggen. Tegenover God, tegenover mijn naaste. Naar aanleiding van zijn woord. En heb ik steeds het goede woord terug gehad. Het goede antwoord gehad op het woord dat God tot me richtte. Of ontweek ik de boel? Een dag na een catechisatieavond liep ik een catechisant tegen het lijf. Ik zeg, joh, ik heb jou gemist gisteravond. Waar was je? Het antwoord luidde, weet ik niet. En weg was die. Durven we nog rekenschap af te leggen van onze daden tegenover elkaar? Van onze woorden rekenschap afleggen. Van ons denken. Van ons doen. Of doen we maar wat? Wat goed is in onze ogen. Wat ons goed in het gehoor ligt. Wat leuker en lekker is. Eenzaam heerlijk teruggetrokken met mijn smartphone. Met Circle. Maar ondertussen misschien wel doof voor wat er door het doorgeefluik. En of dat nou een dominee is of een leraar op school. Of je vader, je moeder. Doof voor het woord van God. Door woorden stromen. Door de woordenvloed. Die tegen het huis van Isaac aanbeukt. Men wilde dat niet. Het werd hen te veel. Maar blijkbaar heeft men wel nattigheid gevoeld. Wil je eraan? Vind dan niet Gods woord wel best, maar hou het ondertussen voor het lest. Nee, misschien irriteert dat woord ons wel. Dan moet je toch eens nadenken. Ach, die oorkrabben. Waarom stoort het me? Waarom breekt het bij me binnen? Waarom raakt het me ondanks alles. God mond dood maken, dat lukt je niet. Hem het zwijgen opleggen, je redt het niet. Trouwens, waar ben je dan mee bezig? Toch, hè? Zijn er heel veel mensen, jongeren en ouderen, die daar een soort spelletje van maken. Mijn woord bovenop het zijne. Ja, maar. En dan komen we uit de hoek. Moet je niet God meer gehoorzaam zijn dan jezelf? Omdat Hij God is en ik mens. Het is bekend, ook al vanuit de Bijbel, dat heel veel profeten hetzelfde lot ondergingen van de kant van degene tegen wie ze moesten profeteren. Ze werden niet geëerd in hun eigen land, in hun eigen stad, onder hun eigen volk. En denk maar ook aan Jezus Christus, hoe hij uit Nazareth bijna de steilte af werd geduwd, de diepte in, om hem maar tot zwijgen te brengen. Niet geëerd in eigen stad of land. En wie in Gods naam misstanden, wantoestanden aan de kaak wil stellen, die loopt het risico een pleister op zijn mond geplakt te krijgen. Of duct tape, als je het liever hebt. Als staatsgevaarlijk te worden geliquideerd. Wat zegt Gods woord me? Houdt het stand in mijn leven? Heb ik er hou vast aan? Weet ik met dat woord niet van wijken, niet van wankelen? Of ga ik het uit de weg? Vorige week heb ik ook even iets gezegd over dat rapport dat verschenen is en aangeboden werd in de synode. En daar werd ook een aantal regels gewijd over het woord van God dat naar ons toe komt. Ik geef het u door, ik lees het u voor. Daarbij werd toen gezegd dat we zo gemakkelijk de positie innemen van neutrale en goedwillende buitenstaanders die over God kwaad en het lijden praten, alsof we er zelf niet middenin stonden. Maar dat staan we juist wel. Zo neutraal en zo onschuldig zijn we niet. Volgens de Bijbel zijn wij het juist die gered moeten worden. Wij zitten immers tot over onze oren verstrengeld in het kwaad. En daarbij zijn we zowel slachtoffer als dader. Over God kunnen we aan de borreltafel heel makkelijk schamperen. Ja, maar God had het anders moeten doen. Of hij bestaat niet. Of wij kunnen het ook allemaal niet helpen. We zijn nu eenmaal zo. En de ander moet niet menen ons de les te kunnen lezen. Bovendien kunnen we ook niet heel de wereld op onze nek nemen. Maar soms kraakt er iets. En breekt die stem van de ander door onze zorgvuldige, opgebouwde dekking heen. Dan zien we onszelf ineens als aangesprokene. Je wordt ontdekt als een onverschillige, laffe, wegkijkende of gladweg ontkennende mens. Zolang we praten over God, kunnen we op een veilige afstand blijven. Maar zodra het woord van God ons raakt, smelten we weg. En wordt een antwoord van ons gevraagd. Gods grootheid is dat Hij wil bevrijden, behouden. Hij laat zich in met deze wereld. God bevindt zich niet op een oneindige afstand van 10 jaar of nog langer. Hij beweegt zich in onze geschiedenis. Dat deed Hij vroeger. Dat doet Hij nog. En je doop maakt je dat ook duidelijk. Dat we deel mogen uitmaken van het verhaal van Gods uitredding uit dood en verlorenheid. God redt door de dood heen in gemeenschap van zijn dood en opstanding worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Dan is er hoop. Tot zover die paar regels uit dat rapport. Merkt u, en ik vond het prachtig om te lezen, dat je niet als toeschouwer kunt blijven staan, maar dat het woord van God tot mij, tot u, tot jou gericht wordt. Als een pijl afgeschoten, afgevuurd. Het is het woord voor ons geschreven. Het is het woord aan ons gegeven. Het is het woord toch ook door ons gehoord. En dan is nu dus het antwoord aan jou en aan u en aan mij. En in woord en in daad. Waarbij we niet vanwege dat oordeel maar even gauw gaan geloven of gaan gehoorzamen. Maar echt om God lief te hebben. Die ons eerst heeft lief gehad met een ongekende, maar toch niet onbekende liefde. Grijpt je dat niet aan? En grijpt dat niet in je leven? Vandaag, net als gisteren. En morgen weer. Ja, Heere, u mag met het woord tot me komen. U mag aan het woord komen. En met dat woord van u wil ik ook in deze wereld staan. Dichtbij, ver weg, tot eer van uw naam. Want u maakt het waar. Amen. We zingen nu van de morgenzang achter de psalmen, de versen 5, 6 en 7. Verlicht ons hart dat duister is, wil ons naar uw getuigenis doen vlieden, alle kwade paan en ijverig in uw wegen gaan. Schenk uw zegen bij uw woord en troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. De laatste drie versen van de morgenzang zingen we. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, u hebt het eerste woord. Dat hebt u in de schepping laten klinken. Er zij licht. U hield niet van de duisternis. En er was licht. U hebt ook het laatste woord. En daartussenin wilt u ook steeds weer opnieuw aan het woord komen. Daar getuigt uw woord van, uit de pen van profeten, evangelisten, apostelen. Steeds weer werd dat woord van u uitgedragen, verkondigd, geproclameerd. Geef, o God, dat het ook onder ons niet tot dovemansoren is gesproken, maar tot harten die horen en die daaruit leven en opleven. Uw naam ter eer. We danken u dat u niet moe wordt om uw woord te laten uitgaan. Dichterbij en verder weg. Maar laat uw woord ook serieus genomen worden. Om te beginnen door ons. Die het misschien nog maar heel kort of juist al zo heel lang gehoord hebben. Het misschien wel kunnen dromen. En toch staat er zo vaak zoveel tussen. Dringt zich er ook zoveel tussen. Laten we er ook zoveel tussen komen. O God, vergeef het ons. Geef dat we de volle voorrang geven aan uw woord, aan uw getuigenis. Aan de weg die de Heer Jezus Christus is en wijst. Het woord dat vlees geworden is. Want u houdt woord. En laat zo ook hem zijn voor ons als degene die het voor het zeggen heeft. Want zijn woord is met gezag. Zijn woord is een woord van waarheid. Betrouwbaar. Daar kunnen we op blind varen. Heren, we bidden van u, geef dat we zo ook met dat woord van u onderweg mogen zijn en daarom uitdragers van dat woord. Dat we niet alleen maar onder uw woord gezeten hebben thuis bij de kerkradio of hier in de kerk, maar dat we het met ons meenemen. En laat het maar vruchtbaar zijn. Ook naar anderen toe. Die we ontmoeten. Verwacht of onverwacht. En geef, Heere, dat zo uw woord zijn loop heeft. Onstuitbaar zal zijn. En tot uw eer zal werken. Want daar bent u op uit. Laat zo uw woord ook voor ons een lamp zijn voor onze voet, een licht op ons pad om het donker op te klaren. En heenlevend in de richting van het kerstfeest gaat het toch om het woord dat vlees werd, onze gedaante heeft aangenomen, zonder zonde, maar toch om al die zonde met zich mee te dragen, in zich op te nemen en aan het kruis te laten spijkeren. Daar ligt ons houvast. En zonder hem kunnen we niet, nooit. Heere God, laat zo uw woord troosten aan hen die verdrietig zijn, tegenslagen te verwerken hebben gekregen. Mensen die in rouw gedompeld werden. Zo kort geleden, we denken aan de familie van Havieren, die ook in de loop van de week een geliefde man, vader en opa ten grave zal dragen. Maar ook als er wonden zijn geslagen van langer tijd geleden, die maar zo moeilijk helen en waarvan de littekens blijvend schrijnen, wil een God zijn van nabij. Troost en bemoedigd door uw woord en door uw geest. En wil zo laten merken dat u niet ver weg bent, maar erbij. Heere, houdt u de wereld in uw hand. En brengt u de wereld weer terug naar uw wet, naar uw getuigenis, naar uw woord, naar Jezus Christus. We bidden u voor uw volk Israël, geef ook daar open oren om te horen het getuigenis van de profeten uit het Oude Testament, die de komst van uw kind in de kribbe al aankondigden. En dat ze ook daar open oren naar mogen hebben, dat het al geschied is. Zorg voor een ieder die over ons gesteld is om ons te regeren, dat dat met wijsheid mag geschieden. En neem zo een ieder onzer in uw hoede. Zegen al het werk dat mag gebeuren, ook in het verdere van de wijk die voor ons ligt, onder jong en oud. En dat we steeds weer en meer vol verwachting uitzien naar u, die aan het woord gekomen bent en nog steeds het woord voert. Dat we dat horen en telkens daarvan ophoren en ons leven laten richten. Hoor ons, o God, en vergeef ons onze doofheid, ook als we Oost-Indisch doof zijn. Ook als we eigenwijs zijn, met ons eigen zegje klaarstaan. En denken dan, als we dat geuit hebben, het wel gewonnen te hebben. Maar geef dat ons gewonnen geven. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Stichting de Ondergrondse Kerk wordt in de eerste rondgang door u bedacht. De tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. Zendingsbussen aan de uitgang hangen er ook om niet vergeten te worden. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen daarna van Psalm 40, de versen 5 en 8. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Verheug het volk. Verblijd hen alle, Heer, die naar u zoeken te elke stond. En leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God, zij eeuwig lof en eer. 5 en 8 van Psalm 40. Ga daar nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.